Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
Beste luisteraars van Radio Maria, welkom bij het programma Catechismus. Een overweging bij de geloofsschat van de kerk.
Welkom beste luisteraars in het programma Catechismus. Vandaag kan u verder luisteren naar een Pinksterretraite gebracht door priester Karel Loots.
Beste luisteraars, eerder heb ik gesproken over de gaven van de Heilige Geest, maar die moeten ook in praktijk gebracht worden. Misschien nog even vooraf, waarom hebben wij geestelijke gaven nodig? Wel, we hebben de gaven vandaag nodig, zoals in die eerste kerk. Maar spijtig genoeg zijn er maar een paar mensen die weten dat die gaven van de Heilige Geest beschikbaar zijn. Al deze gaven dragen bij aan de boodschap van liefde, zorgen, delen en dienen, waartoe elke christen geroepen is. Er zijn bij mensen lichamelijke, mentale en emotionele noden. De geestelijke gaven bouwen ons geloof op, brengen heelheid in verschillende gebieden van het leven, brengen glorie aan God door de uitbreiding van zijn koninkrijk. Laten wij bidden dat de Heilige Geest zijn gaven over ons uitstort. Het zijn geestelijke gaven. Wat bedoelen we nu met geestelijk? Met geestelijk bedoelen we van de Heilige Geest, in de Heilige Geest, gevormd door de Heilige Geest, in de kracht van de Heilige Geest, met het karakter van de Heilige Geest, tonend de vruchten van de Heilige Geest. Paulus herinnert er ons aan in de 1 Korintiërsbrief, hoofdstuk 12, versen 4 tot 6, er zijn verschillende soorten gaven, maar er is één Geest, één Heer, zoals een lichaam een eenheid is, maar samengesteld is uit vele delen, zo zijn jullie het lichaam van Christus. En ieder van jullie is er een deel van. Kortom, beste mensen, beste luisteraars, wij hebben elkaar nodig. Mijn gave is voor jou en jouw gave is voor mij. We kunnen bidden om zelf gaven te ontvangen, maar het is de gever die we zoeken, niet zijn gaven. Het is mooi om gaven te ontvangen en ze te gebruiken onder leiding van de Heilige Geest. Wij zijn de kanalen om zijn levensveranderende kracht aan anderen te geven. Hoe moeten we dan de gaven van de Heilige Geest gebruiken? We hebben in vorige catecheses gezien dat de gaven van de Heilige Geest hulpmiddelen zijn om het lichaam van Christus op te bouwen. We hebben gezien dat er in de 1 Korintiërsbrief een lijst van gaven staat in hoofdstuk 12, met instructies in hoofdstuk 14, daarover straks meer. Maar wat staat daar dan tussen hoofdstuk 12 en tussen hoofdstuk 14? Hoofdstuk 13. Het is het hooglied van de liefde. Hoofdstuk 13, het hooglied van de liefde, het gaat niet over een gevoel of een emotioneel antwoord, het gaat over hoe we ons moeten gedragen. Thuis, op het werk, in de winkel, in onze vrije tijd, in de kerk. We weten, uit de Heilige Schrift, God is liefde. 1 Johannes 4, 8 tot 16. God is liefde. Soms denken we dat we de liefde in ons hebben. maar dikwijls klopt dit niet. We ontmoeten elkaar beleefd, maar als we goed kijken in ons dagelijks leven, ontdekken we hoe onze liefde echt is. In hoofdstuk 13 zegt Paulus dat de liefde altijd geduldig is. Liefde alles draagt. Liefde altijd het beste veronderstelt. Liefde alles verdraagt. Liefde blijft liefdevol. Liefde blijft, ook al laten mensen ons telkens of soms in de steek. Liefde hoopt altijd het beste. Beste luisteraars, hoe staan wij ervoor? Hoe staat u ervoor? Onze bewering vol van de geest te zijn betekent niets als ons gedrag geen liefde toont. De gaven zijn zelfs gevaarlijk zonder liefde. Wat bedoel ik hiermee? Het lichaam van Christus is ook de plaatselijke kerk, de parochie. De vreugde en het verdriet, de bemoedigingen en de frustraties, de klikjes en de groepjes, de progressieven en de conservatieven, de passievolle en de lauwen, de vriendelijken en de afstandelijken. De priester probeert naar de Heer te luisteren, zijn woord te preken en te spreken, alles gaande te houden. In deze complexe situatie vinden we de gaven van de Heilige Geest. Waar er oprechte liefde en de relaties goed zijn, daar gaat de parochie vooruit. Daar worden de gaven gegeven en daar zijn er vruchten. Waar er weinig liefde is en geen visie, vinden we jaloezie, oneenigheid en scheiding en zullen er geen vruchten groeien. Daarom leert Paulus in hoofdstuk 13 dat de liefde enorm belangrijk is. Liefde is harmonie, geen scheiding. Liefde is nederigheid, geen arrogantie. Liefde bouwt op, verwoest niet. Liefde is gevoelig, niet aanmatigend. Liefde is bereid zijn om wat op te geven voor het welzijn van de ander. Wanneer ik weet dat jij mij oprecht bemint, zal ik bijna alles van jou accepteren. God geeft dikwijls geestelijke gaven aan jonge, onvolwassen christenen. Zij hebben dikwijls nog de moed om het geloof te tonen en de gaven te gebruiken. Maar dikwijls zijn dan de ouderen wat jaloers. De gaven van de Heilige Geest hangen niet af van ouderdom, heiligheid en zelfs niet in staat van genade zijn. Als de gaven effectief zijn, moeten ze in liefde gebruikt worden. En in goede orde. Paulus geeft instructies. In hoofdstuk 14 lezen we dat de jonge kerk enthousiast samenkwam. Ze hadden regels nodig om de orde te bewaren, anders liep het uit de hand. Paulus leert ons aandacht te hebben voor mensen rondom ons, aandacht voor de glorie van God, de gaven wat in te houden om de goede orde te bewaren. Jouw gaven door anderen laten testen. Respect hebben voor het gezag van de kerk. Meewerken met de Heilige Geest. Meewerken als lid in het lichaam van Christus, de kerk. Gehoorzaamheid aan Jezus, de Heer. Gehoorzaamheid aan wat er in de Bijbel staat. Gehoorzaamheid aan de leer van de kerk. Want God is geen God van wanorde, maar van vrede. Vers 33 in hoofdstuk 13. Nogmaals, je moet jouw gaven alleen gebruiken in overeenstemming met de Bijbel en onder de autoriteit van de plaatselijke herder. Om deze gaven dan ook juist en effectief te gebruiken, hebben we nodig geloof, liefde, tijd en orde. Er zijn ook hulpmiddelen voor het werk. We moeten aan God de gaven van de Heilige Geest verlangen en vragen. Ik had kunnen zeggen, we mogen aan God de gaven van de Heilige Geest vragen en verlangen. Nee, We moeten aan God de gaven van de Heilige Geest verlangen en vragen. Want Hij zal ze ons niet opdringen, maar zonder de gaven zijn we beperkt in onze mogelijkheden. De gaven zullen niet komen omdat we klagen over hun afwezigheid. We moeten de gaven vragen. We moeten de mensen over de gaven leren en aanmoedigen dat ze erom vragen. Waarom? Als een boom vruchten wil dragen, zul je moeten graven. Tussen haakjes, we hebben geen spade nodig in de top van een boom, maar beneden in de grond en soms in de modder. En dan krijg je wel eens vuile handen. Ik hoop dat we ons realiseren waarom we die gaven nodig hebben, hoe we ze moeten gebruiken. De vraag is, willen we deze gaven? Ja? Vraag ze dan aan de Heilige Geest en gebruik ze. Weet dat niet iedereen akkoord zal zijn met wat je doet. Er is moed nodig om buiten je comfortzone te stappen. Elke keer als je iets nieuws probeert, zal er altijd wel iemand zijn die zegt dat je niet goed bezig bent. In de eerste kerk verwachten diegenen die gedoopt zouden worden bepaalde gaven. Cyrillus van Jeruzalem zei: wees allen bereid om hemelse gaven en charisma's te ontvangen. Paus Johannes Paulus II die zei: open uzelf voor de gaven van de Heilige Geest. Beste luisteraars, samengevat, vraag dus om de gaven van de Heilige Geest. We zullen dan God aan het werk zien en er zullen levens veranderen en de kerk zal opgebouwd worden. Daarom bid, kom Heilige Geest. de gaven van de Heilige Geest of de vruchten van de Heilige Geest. Als we denken aan vruchten, zien we beelden van planten, struiken en bomen die verschillende soorten, kleuren, vormen aan vruchten dragen. We hebben allemaal wel onze favoriete vrucht, een appel of een peer. We maken geen fruit in een fabriek, nee, het groeit. En goede vruchten zijn een teken van een goede plant of boom. Wat is dan de vrucht van de Heilige Geest? In de Galatenbrief beschrijft Paulus de vruchten van de Heilige Geest, Galaten 5, 22 tot 23. Ik lees voor: de vrucht van de Geest is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtheid, ingetogenheid. Tegen zulke dingen bestaat geen wet. De vruchten hebben het karakter van God, geopenbaard in zijn Zoon Jezus Christus. Wanneer deze vruchten in ons leven aanwezig zijn, toont dat de Heilige Geest in ons werkzaam is. Dan zijn wij goede bomen. Jezus herinnert ons eraan dat een goede boom geen slechte vruchten kan dragen en een slechte boom geen slechte vruchten kan dragen. Matteüs 7, vers 18. De vruchten zijn de goede kwaliteiten die God in ons ontwikkelt. Er ontstaat een harmonie met God, met onze naasten en in onszelf. Harmonie. Aan hun vruchten zult ge ze kennen, zegt Jezus. Matteüs 7, vers 16. De gaven van de Heilige Geest maken ons bekwaam om te doen wat Jezus deed. De vrucht is Jezus in ons leven. Wat betekent dit? We kunnen zeggen, er is één vrucht met 9 smaken. En de lijst van vruchten bevat alles wat de wereld nodig heeft. Liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtheid, ingetogenheid. Galaten 5, 22 tot 23. We gaan even goed kijken naar de vruchten. Liefde komt eerst. Zonder liefde bestaan de andere smaken niet. Het is het nieuwe gebod van Jezus: gij moet elkaar lief hebben. Johannes 13, vers 34. Eigenlijk zoals God deed. Zozeer heeft God de wereld lief gehad dat hij zijn enige zoon heeft gegeven. Johannes 3, 16. Een tweede vrucht is vreugde. Vreugde is geweldig en bevrijdend. Weet dat Jezus het is die ons met zijn vreugde vervult. De vreugde van de Heer is jouw kracht. Nehemia 8, vers 10. Een derde vrucht, vrede. Vrede is kalmte, veiligheid, harmonie, volheid, zekerheid te midden van verwarring en moeilijkheden. Vrede is een gave van Jezus Christus. Vrede geef ik u, mijn vrede geef ik u. Johannes 14, vers 27. De vierde vrucht is geduld. Geduld is zelfbeheersing, tolerant zijn, langdurig uithoudingsvermogen. Geduld is gebaseerd op het weten dat God aan het werk is in jouw leven. Een vijfde vrucht, vriendelijkheid. Het is medeleven, sympathie, zachtheid. Het is een kwaliteit die uit het hart komt. De zesde vrucht is goedheid. Goedheid is liefde in actie, zoals God goed is. De volgende vrucht is trouw of volledig vertrouwen, geloof zonder twijfel, betrouwbaarheid, zelf betrouwbaar zijn. God houdt zijn beloften en zoekt naar getrouwen, niet naar succes. Goed gedaan, goede en trouwe dienaar. Je was trouw over een paar dingen, ik zal u aanstellen over veel dingen. Matteüs 25, vers 21. Een volgende vrucht is zachtheid. Zachtheid is ook nederigheid, geen trots, zachtmoedig. Jezus zegt het zo: neemt mijn juk op jouw schouders en leert van mij, want ik ben zacht en nederig van hart, en je zult rust vinden voor uw zielen. Matteüs 11, vers 29. Een volgende vrucht is ingetogenheid of zelfbeheersing. Het is de vaas die alle andere vruchten van de geest samenhoudt. In onze individualistische wereld wordt ingetogenheid niet hoog gewaardeerd. Maar Paulus leert ons: de genade van God is op aarde verschenen. Zij leert nee te zeggen tegen goddeloosheid en wereldse passies, en ingetogen, rechtvaardig en vroom te leven in deze tijd. Titus 2, 11 tot 12. Op het eind van zijn lijst met vruchten van de geest schrijft Paulus: tegen zulke dingen bestaat geen wet, Galaten 5, 13. De heilige Augustinus schreef ongeveer hetzelfde: bemin God en doe wat je wilt. Wanneer de vruchten van de geest aanwezig zijn in je leven, zijn de verlangens herijkt en wil je zoals Jezus zijn. Je wilt Jezus behagen en doen wat hij vraagt te doen. Liefde is onze wet. Wetten zijn nodig om andere mensen geen pijn te doen, maar wanneer de liefde volmaakt is, daar zijn geen wetten meer nodig. In onze westerse samenleving komen meer en meer wetten, omdat men steeds verder en verder afdrijft van Gods liefde. Beste luisteraars, in ons is er een strijd bezig tussen vrijheid en wet. Wetten en regels geven zekerheid. We geven onze vrijheid makkelijk op om meer zekerheid te hebben. Maar dan heeft de geest weinig ruimte om in ons te werken. De vruchten zullen groeien als we de Heilige Geest de vrijheid geven om in ons te werken. We moeten dan ook de stem van de Heilige Geest volgen, ook al betekent het dat we moeten breken met oude gewoontes. Hoe worden de vruchten in ons leven geproduceerd? Een boom die goede vruchten wil dragen, moet verzorgd worden, gesnoeid, beschermd tegen ziektes en aanvallen van wespen. Zo kunnen de vruchten rijpen en komt de oogst op de juiste tijd. De gaven van de geest zijn instrumenten om betere vruchten te kweken. Een fruitboom heeft water, zonneschijn, bemesting en goede grond nodig. Mensen hebben dit ook nodig. Het water van de geest, de zonneschijn van Gods liefde, de bemesting door het gebed, de goede grond van het woord van God en de sacramenten, vooral de Eucharistie en de biecht. Kunnen andere mensen de vruchten zien? God is geïnteresseerd in ieder christen. Een christen begint als zaailing, wordt gevoed en beschermd, bloesemt op het juiste moment en draagt goede vruchten. Elke plant vermenigvuldigt zichzelf. Mensen die naar christenen kijken, zouden goede vruchten moeten zien en zouden God aan het werk moeten zien. De vruchten moeten hen aantrekken en ze zouden ook zo willen zijn. Het zaad. Het zaad moet in gereedheid gebracht worden, geploegd. Het veld moet in gereedheid gebracht worden, geploegd en bemest. Ons leven is soms als een veld vol met onkruid en wordt gebruikt als een vuilnisbelt voor allerlei rotzooi. We moeten dit nederig erkennen en opruimen. Sommige dingen kunnen we zelf doen, maar bovenal moeten we Jezus vragen in ons te werken door zijn Heilige Geest. Wanneer Hij toegang krijgt tot ons veld, als we Hem uitnodigen, kan Hij beginnen de rotzooi op te ruimen, onze prioriteiten te ordenen, het onkruid van de zonde uit te trekken en de hardheid van ons hart omploegen. Maar de Heer heeft wel onze medewerking nodig. We moeten erkennen dat er in sommige gebieden van ons leven problemen zijn die we dan aan God kunnen geven. Wanneer Hij in ons begint te werken, moeten we goed luisteren en gehoorzamen. De vruchten zijn het resultaat van het werk van de Geest in ons. Het snoeien. Iedere wijnbouwer weet dat om goede vruchten te hebben, er gesnoeid moet worden. Sommige dingen moeten verwijderd worden. Zo zegt Jezus: "Ik ben de ware wijnstok en mijn Vader is de wijnbouwer. Elke rank aan mij die geen vrucht draagt, snijdt hij af, en elke rank die wel vrucht draagt, zuivert hij, opdat zij meer vrucht mag dragen. Gij zijt al rein, dankzij het woord dat ik tot u gesproken heb. Blijft in mij, zoals ik in u. Zoals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf, maar alleen als ze blijft aan de wijnstok, zo gij evenmin als ge niet blijft in mij." Johannes 15, 1-4. De boodschap is duidelijk. We moeten accepteren dat er gesnoeid wordt in ons leven, in relaties, soms in activiteiten. Snoeien om te groeien. Vruchten groeien. Wij geven geen groeikracht aan een vrucht. Wij zorgen niet voor de dynamiek. Alles is het werk van God, maar Hij verlangt wel onze medewerking. De vruchten zullen alleen groeien als we ons meer en meer overgeven aan de goddelijke wijnbouwer. De vruchten nemen toe in aantal als we open zijn en geen barrières opwerpen. Trage groei betekent opruiming houden. In een donkere periode, ieder mens maakt dat wel eens mee, misschien wel meerdere keren in het leven, meerdere keren op een jaar, meerdere keren maakt God onze wortels sterk, in die donkere periode. Maar soms is er duisternis omdat we niet goed genoeg meewerken. Jezus spreekt ook over een bijzonder soort vruchtbaarheid. Wanneer we andere mensen in relatie met hem brengen, het getuigenis dat we geven, de positie in onze kerk of we katholiek zijn, het zegt niets over ons spiritueel leven en onze vruchtbaarheid. Het enigste bewijs dat we vruchtbaar zijn, is dat de wereld in ons en door ons Jezus Christus kan zien. Daarom, kom Heilige Geest.
Oh.
De Heilige Geest is een persoon, beloofd door de Vader, gegeven door Jezus toen hij ten hemel opsteeg. De Geest is de aanwezigheid, de liefde, de kracht en het leven van God zelf, om onze relatie te vernieuwen met God, onszelf en anderen. De Geest is beschikbaar voor ieder christen. Hij openbaart Jezus als Heer en Redder, de liefhebbende Vader, en brengt liefde en inzet in ons leven. Dit betekent dat elk gebied in ons leven hernieuwd en nieuw leven ingeblazen kan worden. De profeet Ezechiël profeteert Gods plan. Ik geef je een nieuw hart en een nieuwe geest. Ik zal het oude hart van steen verwijderen en je een hart van vlees geven. En ik zal mijn geest in u uitstorten, zodat je mijn voorschriften onderhoudt. Ezechiël 36, 26 en 27. Als we zeggen, we wandelen in de geest, bedoelen we een nieuw leven leiden. Simpel gezegd, wandelen in de geest betekent wandelen met God. Je bent één met Hem. Het betekent het nieuwe leven dat Jezus mogelijk heeft gemaakt en in praktijk brengen. Jezus zei tot Nicodemus, je moet niet verrast zijn dat ik zei dat je opnieuw geboren moet worden. De wind blaast waarheen hij wil. Je hoort het geluid, maar je weet niet waar hij vandaan komt. Zo is het met iedereen die uit de geest geboren is. Johannes 3, 5 tot 8. Maar, ook al weten en willen we de geest wel in ons leven toelaten, het oude leven is hardnekkig. Het oude leven is, we zien Jezus als iemand die 2000 jaar geleden leefde, we geloven dat hij God is, we proberen zijn evangelie te volgen, we zien het christendom als een pak regels. Het lijkt op wat de Joden in het Oude Testament deden. Ze leefden volgens de regels en ze faalden. Ze maakten lasten die niemand kon dragen. Lucas 11, 46. We hebben geen nieuwe wet of nieuw idealisme nodig. We hebben nieuw leven nodig. En wat is dat nieuwe leven? Het is God die in ons werkt, in ons en door ons. We vertrouwen meer op God dan op onszelf. Het zijn niet een paar aanpassingen doen, het is gewoon een nieuw principe. Jezus nodigt ons uit. Als iemand dorst heeft, hij komen tot mij. Johannes 7, 37. Jezus Christus is de bron van het nieuwe leven. Als we onze nood erkennen en het nieuwe leven verlangen, moeten we met geloof vragen dat Hij ons doopt in zijn Heilige Geest. God heeft beloofd ons te verhoren. De barrières liggen bij ons. Wij moeten ons onvoorwaardelijk overgeven aan de Geest in ons. Wandelen in de Geest betekent niet dat je door God in alles direct geleid wordt. We worden door God geleid als we toestaan dat God ons vormt door het studeren van de Bijbel, leerling zijn, gebed, overgave aan de sacramenten, overgave aan de kerk, door de christelijke gemeenschap. Niemand moet wachten op een direct woord van de Geest om in actie te treden. We weten dat God bij ons is, dus begin. Doe wat goed is. Vertrouw erop dat Hij je helpt. Denk aan het oude principe. Vermijd wat slecht is, doe wat goed is. Je kunt bidden tot God, spreken met de Vader, Jezus, de Geest, Maria. Maar als je stemmen hoort, dan komt het niet van de hemel. De aanwezigheid van de Geest zal een verschil maken in wat we doen. De Geest kent de wil van God en zal die wil aan ons openbaren. Waarschijnlijk zal er niet meteen iets dramatisch of plots gebeuren, maar dingen zullen gebeuren die daarvoor niet gebeurden. Een duidelijk teken is de groei van de vruchten van de Geest in ons. Het proces van innerlijke verandering zal soms snel gebeuren, soms langzaam en soms is het zelfs pijnlijk. Maar na de doop in de geest is er een wildernis, een oerwoud, en Jezus werd zelf in de wildernis, de woestijn, op de proef gesteld door de duivel. Lucas 4, 1-13. Beste luisteraars, en dat is voor iedereen, in tijden dat het moeilijk gaat, hou vast wat je gelooft. Put kracht uit Gods belofte, ik ben altijd bij je. Matthäus 28:20. Zoek andere christenen om steun te vragen. Bid samen, de heilige Eucharistie. Een christen alleen is in gevaar. Weersta de leugens van de duivel. Paulus zegt het positief. God bewerkt het heil in hen van die hem liefhebben. Romeinen 8:28. Als we zelfzuchtig, egoïstisch leven, komen we los van God en groeit de zonde. Je kunt niet tegelijkertijd voor God en voor jezelf leven. We moeten onze zondige neigingen weerstaan. We moeten aan onszelf werken en sterven, zodat God ons meer en meer kan vullen met zichzelf. Wat zijn de gevaren waar we voor moeten oppassen? Trots. Alles wat we doen is voor zijn glorie, niet voor de onze. Geef hem alle eer als we talenten of een natuurlijke aanleg voor iets hebben. De schrift leert, trots, hoogmoed, komt voor de val. Spreuken 16:18. De doop van de geest is geen teken dat je beter bent dan anderen. We zijn zwak en zoeken Gods kracht, en dan zal God ons zegenen. Het is Gods kracht die door ons stroomt. Het gevaar is dat je denkt dat het allemaal van jou komt en dat je trots en arrogant wordt. Dat je denkt zonder fouten te zijn, verheven boven correctie. Paulus kende zijn eigen zwakte. Wanneer ik zwak ben, dan ben ik sterk. 2 Korintiërs 12:10. Hij dankte God voor zijn zwakte. En kijk wat hij heeft bereikt. We zullen vergissingen begaan. We zullen ook succes hebben. Zorg dat de successen je niet trots maken. Onze vergissingen moeten ons ook niet tot wanhoop leiden. Geef je fouten toe. Leer van anderen. Aanvaard hun correctie. Bovenal, denk aan wat Jezus zei. Los van mij kun je niets. Johannes 15:5. Als ons ego niet aangepakt is, wordt ons dienstwerk bedorven. Ons redeneren en onze emoties kunnen heftig zijn. Alleen nederigheid zal ons behoeden. Als de geest in volle controle is, willen we uit de spotlichten blijven. Maar spijtig genoeg zoeken we soms de spotlichten, egoïstisch. Als we dan terugvallen in het oude leven, betekent het niet dat de Heilige Geest ons verlaten heeft. Het betekent gewoon dat er meer werk in ons moet gebeuren. Vurig gebed. In ons hart mag er een opening zijn om de Heilige Geest te ontvangen en te volgen, zelfs wanneer het betekent met oude gewoonten breken. De heilige paus Johannes Paulus II zei in 1998... De geest is als de wind die de zeilen van het grote schip van de kerk vult. Als we goed kijken, zien we de vele kleine zeilen, dat zijn de harten van hen die gedoopt zijn. Iedereen is uitgenodigd. Wees niet bang om jouw zeil open te vouwen voor de adem van de geest. Beste luisteraars, we kijken nog eens naar enkele symbolen van de Heilige Geest. Wind. Krachtig en zacht, verfrissend. Vuur, verterend en vernietigend. Maar energie en behagelijk warm. Wolk, beweeglijk, brengt schaduw, houdt de belofte van milde regen in. Water, reinigend, levengevend, verfrissend. Olie, produceert hitte en licht, genezend, teken van zegen, verwijst naar de sacramenten. Adem, nodig voor het leven. Licht, een teken van Gods aanwezigheid, helpt ons spiritueel te zien. Duif, symbool van vrede, liefde en vrijheid. Beste luisteraars, het zou goed zijn dat we meer en meer bekend worden met elk van deze attributen van de Heilige Geest. Hij zal een vuur van liefde ontsteken, dat al onze remmingen zal wegbranden, zodat we zout en licht voor de wereld kunnen zijn. We zullen ons overgeven aan de Heer en Hem met kracht dienen. Want het is niet genoeg om de Heilige Geest en Jezus te kennen, we moeten ons ook door Hem laten bekrachtigen en leiden, tot opbouw van onze samenleving, tot opbouw van onze kerk, tot opbouw van onze naasten. Dit brengt ons bij de laatste vraag. Hoe blijven we bij de Heilige Geest en glijden we niet terug in het oude leven? Het is namelijk mogelijk om terug te vallen. Denk maar aan de christenen van Galatië, hoofdstuk 3. Ze wilden Jezus volgen, maar ook de wet. Ze wilden het doel bereiken op eigen kracht. Wij moeten ons blijven richten op Jezus Christus. Als je het nieuwe leven in Christus begint, ga door om jezelf te veranderen. Niet in eigen kracht, want dan loop je frustraties op. Ga met Jezus die gezegd heeft, je bent het zout van de wereld, maar als het zout zijn kracht verliest, hoe kan het dan weer zout worden? Je bent een licht van de wereld. Om zout te blijven en licht te geven, hebben we de kracht van zijn geest nodig. Om gevuld te worden met de Heilige Geest, is het omkeren van wet naar geest, van werken naar geloof, van jezelf naar God. Strikt vasthouden aan regeltjes en wetten is het werk van teleursgestelde enthousiastelingen. Daarom wandel in de geest. Het is wandelen in de liefde, de vrijheid en de kracht van God. Luisteren naar de leiding van de Heilige Geest, die werkt door de kerk. Alles doen in zijn kracht en niet onze kracht. Alles doen voor de glorie van Jezus en de Vader. Dan zul je vrede hebben en we zullen weten, voelen als we wandelen op Gods pad. Jezus gaf zijn leven om ons zijn vrede te geven. Wandel met hem en dan word je een zegen voor deze wereld en voor je omgeving.
That springs forth from my soul.
En zo zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van een Pinksterretraite gebracht door priester Karel Loots in het programma Catechismus. Radio Maria wenst u een gezegende dag toe.